Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stappen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke 2 weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts. Niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. Waarom willen criminelen eigenlijk met misdaadjournalisten praten? En moet je als journalist oppassen om niet te bevriend te raken met een crimineel? En hoe zit het eigenlijk met de dood van rapper Biggie Dagoe? Was het ruzie of toch een liquidatie? In deze aflevering van de podcast bedenk ik eens een keer niet de vragen, maar beantwoorden we een aantal vragen van luisteraars. Welkom Wouter en welkom Paul. Weinig voorbereiding van mijn kant, want andere mensen hebben het werk gedaan. Om maar even te beginnen met eentje die ik net noemde. Wat zijn eigenlijk de redenen voor bronnen uit het milieu om met een misdaadjournalist in gesprek te gaan, Wouter?
Oh, dat kunnen heel veel verschillende redenen zijn. Het kan zijn om iets duidelijk te maken. Hè? Ik heb wel eens gehad dat iemand betrokken was bij een schietpartij. En die was op dat moment voortvluchtig. En die wilde heel graag eigenlijk zijn versie van de gebeurtenissen geven. Dat was een schietpartij in Hoge Zwaluwe in een vakantiehuis. En die wilde gewoon heel erg graag laten weten wat er in zijn visie gebeurd was. Omdat er op dat moment heel veel onduidelijkheid was. En hij was bang van ja, als dat verhaal een andere kant uitgaat en ik word straks gepakt. Dan kan het zo zijn dat het bijvoorbeeld lijkt alsof ik een soort vooropgezette moord is geweest. Terwijl het was gewoon een uit de hand gelopen drugsdeal waarbij geschoten is. Mm-hmm. Nou, dat is dus dan zo, dat was wel gelijk een van de meest extreme voorbeelden waarom iemand met mij wilde praten. Maar het kan ook allemaal redenen zijn. Hè? Het kan zijn uit ijdelheid. Het kan ook zijn gewoon voor een gezellig praatje pot.
Maar ijdelheid van, het is tijd dat mijn naam weer eens in de krant staat?
Nee, helemaal niet. Maar dat ze gewoon willen vertellen wat ze allemaal weten. Of dat ze gewoon het leuk vinden om met je te praten. Dat gebeurt ook wel eens. Dat je denkt van, oké, ik rij nu ergens naartoe. En nou gaan we het beleven. En dan is het eigenlijk een vrij gezellig gesprek. En dan loop je een rondje of je drinkt een kopje koffie. En dan denk je aan het eind van, nou, dat was beren gezellig. Maar ik ben er niet veel mee opgeschoten. Dat gebeurt ook.
Ik kan me voorstellen, Paul, dat soms, ik noem het toch maar even criminelen. Ik vind het soms een beetje een soort stripwoord of zo. Dat criminelen zelf misschien ook hopen achter dingen te komen als ze met jullie praten.
Ja, dat kan. De gouden regel voor Wouter en mij is weinig geven. Kijk, je kunt wel beleefd zijn en zo, maar je moet zelf geen informatie geven. Want straks krijg je informatie die jij denkt uit een andere bron te hebben en die je zelf nog probeert te verzilveren, te veredelen, journalistiek te checken. Als je dat zelf gaat zitten delen, dan weet je uiteindelijk niet meer als het weer terugkomt of het nou jouw eigen verhaal is dat je terugkrijgt of dat het inderdaad een bevestiging is. Dus dat niet. Wat heel vaak overigens zo is dat het eerste contact kwaad is. Iemand is boos, ja. Iemand belt naar de krant of belt naar via een advocaat, laat een advocaat de krant bellen en zo. Dit moet offline, er moet gerectificeerd, want er klopt allemaal niks van en zo. Nou, dan laat je het soms even. Het is niet dat ik onmiddellijk in gesprek ga, altijd. Maar soms zeggen, oké, morgen kom ik uitleggen waarom ik het niet doe. Nu is het te heet, nu ben je te boos. Maar ik zal je morgen bij een kop koffie uitleggen waarom ik dit gewoon laat staan, omdat het volgens mij juist is. Tenzij jij maar kunt overtuigen dat het onjuist is. Meestal is dat niet zo. Mensen schrikken dat je iets hebt gepubliceerd. Mensen zijn boos dat het nu in de krant staat, omdat het nadelig voor ze is. Maar dat wil niet zeggen dat het onjuist is. Dat eerste boze contact, dat kan ook doordat criminelen soms niet doorhebben, dat je dan ook gewoon naar ze toe komt om in gesprek te gaan. Dat je uiteindelijk gewoon aan tafel zit. En dan kan het resulteren in een jarenlange verstandhouding die steeds, zeg maar, normaliseert en amicaler wordt soms. En dat je gewoon, dat iemand uiteindelijk ook denkt, hey, ik hoor iets wat volgens mij belangrijk is voor het nieuws. Hey, ik had met die Wouter of Paul gezeten. Ik zal het doorgeven. Misschien of checken, of zij het ook iets van weten. Zo. Dus dan krijg je een contact dat eigenlijk helemaal zo in het begin niet bedoeld was.
Ja.
Maar dat Wouter en ik natuurlijk buitengewoon charmante figuren zijn. Nee, maar het kan een wedding nemen, omdat je ook een mens blijkt te zijn. En die ander is ook, ook gewoon een mens. Een crimineel is niet alleen maar crimineel.
Nee, maar het is, en die gesprek, weet je wat, en bij die gesprekken hebben mensen natuurlijk ook altijd hele gekke beelden. Ja, ik gaf net natuurlijk ook een beetje een raar voorbeeld van iemand die net betrokken is geweest bij een schietpartij. Maar het zijn ook wel soms mensen die, nou ja, hoog in de georganiseerde misdaad zitten, om het maar even een beetje eufemistisch te zeggen. En die dan gewoon eigenlijk willen dat hun beeld, dat het beeld wat wij van hun hebben, gewoon wordt bijgesteld. Van joh, jullie horen alleen maar de kant van het Openbaar Ministerie.
Mm-hmm.
Nou, dat is de kant die in de rechtszaal eigenlijk benadrukt welke slechte dingen wij allemaal gedaan zouden hebben. Maar dat is helemaal niet waar. En er zitten ook andere kanten aan ons. En soms zijn dat ook, kom je ook wel echt tijdens zo'n gesprek tot een soort nieuwe inzichten. En dan denk je van ja, je wordt wel van alles beticht. En natuurlijk ontken je dat, want als je dat zou bekennen, dan zou je in één keer tegen een fikse gevangenisstraf aanlopen. Maar ik heb nu wel een soort van ander beeld van je gekregen dan alleen maar dan wat ik had uit de stukken van het Openbaar Ministerie of wat ik heb gehoord tijdens zitting in de rechtbank.
Dat komt overigens maar hoogst zelden als een soort interview in de kranten of op de site van de parool. Het is gewoon iets wat je meeneemt, dus ook dat is weer een... iemand geeft zijn kleur aan het verhaal. En zoals het Openbaar Ministerie dat ook probeert, de politie, de overheid heeft er een hele afdeling, een woordvoering voor, hè, die de PR ook op orde moeten krijgen. En nou, crimineel kan het ook soms zelf via de advocaat.
Een van de belangrijkste dingen van ons werk is niet het praten met mensen of het opschrijven, dat hoort er ook bij. Maar vaak is het belangrijkste het wegen van informatie. Hoe moeten we informatie nou wegen? Welk belang zit erachter? Wat gebeurt er? En ja, daarvoor praten we met iedereen.
Ja.
Dus ook met mensen die in het criminele milieu zitten. Dus ja, dat is hoe wij werken.
Ja, Paul, jij zei net al dat dan heb je contact met iemand. Hè? En er kwamen veel vragen over binnen ook van als je iemand vaker spreekt. Nou, je weet misschien op een gegeven moment iets van iemand persoonlijk. Of je blijkt te klikken omdat iemand best wel grappig is. Ik zeg maar wat. Hoe zorg je ervoor? Of is het moeilijk om niet ook te veel sympathie te krijgen voor iemand? Dat je echt een vriendschapsband ontwikkelt? En waar is je grens?
Het is heel belangrijk dat voor alle partijen de hele tijd duidelijk blijft wat de rolverdeling is. Ik ben de journalist. Diegene is partij. Die zal zichzelf misschien niet crimineel noemen. Maar in elk geval een partij in een lopende of toekomstige mogelijke strafzaak. En het doet zijn of haar verhaal meestal zijn. Dan kun je elkaar best aardig vinden. Maar bij mij is de grens dat ik niet naar iemand thuis ga. Ik ga niet naar een verjaardagspartijtje of zo. Ik heb wel eens lang geleden ergens gezegd, en dat staat kennelijk nog steeds online, ik drink maximaal 2 biertjes met een crimineel. Nou ja, dat wordt soms wel eens getest. maar kijk, het moet niet te worden. En er zijn collega's in het verleden die hebben daar anders over gedacht. Die hebben wel vriendschappen met criminelen aangeknoopt. De bekendste, die heeft daar nooit doekjes om gewonnen, is Peter R. de Vries, die met Cor van Hout, een van de Heineken-ontvoerders en later drugshandelaar, echt bevriend was en ook gesproken heeft op de uitvaart. Ja, Wouter en ik zullen dat niet doen. Wij vinden dat een no-go is. Dat je gewoon duidelijk moet houden, we hebben een professionele band. En dat houdt het ook zuiver. Dan wek je ook geen valse verwachtingen. Dan ben je ook geen verrader. Want dat is ook nog wel een valkuil. Als jij vandaag de indruk wekt dat je een vriend bent. Dat je aan de kant van diegene staat. En morgen ga je een artikel moeten publiceren. Dat ook het justitiestandpunt of een ander standpunt vertegenwoordigt wat diegene dwars zit. Dan ben je verrader. Nou, niks zo gevaarlijk als een verrader zijn. Nee, het moet altijd duidelijk zijn wie je bent. En dan kun je nog heel onderhoudend en plezierig contact hebben, hoor. Dat kan.
Vind je dat ook, Wouter? Deel je wel eens persoonlijke info met iemand?
Zeker. Tuurlijk. Ja, nee. Ik bedoel, ik zeg altijd, je kan er niks aan doen wie je aardig vindt. Dan kan je, net zoals dat je er niks aan kan doen wie je niet aardig vindt. En het gebeurt ook wel eens dat je ergens komt. Of dat je in de periferie van vriendschappen ook mensen tegenkomt die in het criminele milieu zitten. En dan wordt het soms wel, als je daarmee bezig bent, dan wordt het soms wel lastig bijvoorbeeld, dan kan je daar niet over schrijven. Dus er zijn wel mensen waarvan ik zeg van ja, weet je, die ken ik via, weliswaar. Maar als daar een stuk over komt, ja, dan kan ik me daar niet mee bemoeien. Omdat dat komt dan dichtbij. Of ja, hoe zeg je dat? Dan heb je een soort persoonlijke betrokkenheid. Ja, dat is lastig.
Je kunt ook op een feestje zeggen, als je bij een feest komt en er komt toevallig ook iemand over wie je mogelijk moet gaan schrijven of over wie je geschreven hebt, kun je best naar diegene toe lopen en zeggen, oké, we weten allebei van elkaar wie we zijn. Dat is de verhouding. Die verhouding blijft zo. Kunnen we eens nog wel proosten op de jarige. Maar dan ben je niet op zijn verjaardag. Hè? Dan ben je op iemand anders feest.
Ja, je komt iemand tegen.
En dan hoef je niet eens stom tegen elkaar te doen. Maar veel dichterbij dan dat hoeft het ook niet te komen. Want je zit elkaar in de weg, hè? Want het lijkt soms wel van, hey, als je heel dicht op een crimineel zit, dan hoor je lekker veel. Nou, dat is een lange reeks aan voorbeelden uit het verleden. Dat is zichzelf journalist noemende figuren die heel erg dicht op een crimineel zaten, juist niet over diegene spraken. Mijn Bart Middelburg, die ooit bij het Parool de grote misdaadsjournalist was, naast wie ik ook begonnen ben, die heeft ooit een boekje geschreven, Onderwereld PR. En die beschrijft daar haarfijn hoe soms, ook zonder het te weten, of soms met open ogen, journalisten zich hebben laten inpalmen wel door criminelen. En die schreef dan niet meer over diegene, wel over anderen.
Maar toch, bijvoorbeeld hè, met Peter de Vries en de vriendschap met Cor van Hout, ergens is het... Dat was zo'n vriendschap waar heel veel mensen iets van vonden en waar me veel mensen ook ambivalent in stonden. En wij hebben, Paul en ik hebben wel eens na de dood van Peter, een broer van Peter, gesproken. En die zei, ja, vriendschap was heilig voor Peter. En daar zit ook wel een soort van rechtlijnigheid in. Van ja, nou, als ik je aardig vind, dan word je mijn vriend. En als jij stoute dingen doet en je gaat... de gevangenis in, dan is dat ook zo. Dan ga ik niet in de rechtszaal pleitbezorger worden van hoe aardige kerel je bent. Maar ik snap dat wel.
Je bent nog wel mijn vriend. Dat
ja, maar Peter was ook Peter, snap je? Ja. Dus die ging zijn eigen koers, zijn eigen weg. Die heeft ook een wonderlijke verhouding met bijvoorbeeld Willem Holleder gehad. Dat was een tijd, daar kon je ze samen op motor zien of zaten ze in vertrouwen te spreken en zo. Later is Peter getuige geworden tegen Willem Holleder. En heeft hij die zussen Holleder en ex Sandra van Sam Klepper, een doodschoten crimineel, overgehaald en toegeleid naar het getuigen tegen Willem Holleder. Nou ja, hij heeft altijd gezegd, ja... Ik doe wat mijn hart me ingeeft, wat ik denk dat goed is.
Ja.
Nou ja, maar goed, dat is wel... Peter was wel een buitencategorie van journalisten. Want, ik bedoel, zo'n soort karakter hebben we niet veel. Ik denk dat Wouter en ik het allebei vervelend zouden vinden van de ander te horen... als hij bij Ridwan Taghi op de verjaardag was geweest de hele tijd. Dan moeten we samen over Ridwan Taghi schrijven. Het voordeel is dat Ridwan Taghi ons niet uitnodigt.
Nee, maar er was wel een vraag over Ridwan Taghi. Of tenminste gelinkt aan van een luisteraar. Die gaat eigenlijk over levenslang. Zoals jullie weten is in Nederland levenslang. Maar hebben veroordeelden na 25 jaar kans op gratie? De afgelopen jaren is aan een aantal levenslang veroordeelde gratie verleend. En hoe groot achten jullie de kans dat de Taghi's en Razouki's van vandaag de dag ook gratie gaan krijgen?
0%.
0%?
Taghi, voor Ridwan Taghi.
Maar kijken niet over 25 jaar, vinden we dat misschien mild? Nee, dat is...
Als hij maar voor de helft, en ik vertel hier niks wonders, dat denkt hij zelf ook niet. Maar als hij maar voor de helft van alle aanklachten zou worden veroordeeld, opnieuw in hoger beroep, en blijft staan bij de Hoge Raad, dan is hij niet iemand... Ik denk wel dat hij uiteindelijk een milder regime zal krijgen, want hij zit echt in een heel erg zwaar regime in de extra beveiligde inrichting in Vught. Echt binnen de zwaarste beveiligde inrichting, ook nog helemaal afgezonderd en alleen. Dat zal niet tot in het eind der tijden, der dagen zo blijven, denk ik. Tenzij er steeds nieuwe informatie komt die dat waarvan wordt gedacht dat dat noodzakelijk maakt. Maar ik denk, nadat dat na een jaar of wat, na 25 jaar begint het proces om het opnieuw te beoordelen, als dat wordt aangevraagd, dat duurt ook weer een paar jaar. Soms moeten mensen dan weer naar het Pieter Baan Centrum. Dan moet je je hele zielenroersel op tafel gooien. Ook niet iets waarvan Ridwan Taghi tot nu toe blijk heeft gegeven dat te willen. Ik denk dat die kans niet zo groot is. Ik denk dat hij zelf ook denkt dat die kans niet zo groot is. Dat hij denkt dat hij op één manier kan buitenkomen en dat door zich te laten bevrijden of te ontsnappen.
Ja. Het wordt misschien een beetje hak op de tak, maar dat gaat zo met ingezonden vragen. Hoe verweven zijn de georganiseerde misdaad en de strafrechtadvocatuur? Verwachten jullie meer affaires als met Ines Wesky en Youssef Tachi? Ik weet niet of we ze ook allemaal onder dezelfde noemer kunnen scharen trouwens.
Nou, die twee kwesties. Maar ja, dan hebben we het weer over de absolute buitencategorie van strafzaken. En dat is het Marengo-proces en aanverwanten. Kijk, de zaak Youssef Tachi, dus de advocatenneef van Ridouan Tachi. En eigenlijk Ines Wesky, dus de voormalige advocaat van Ridouan Tachi. Dat zijn twee zaken, ja, die zijn onlosmakelijk verbonden met dat ene proces waarin niks normaal lijkt te gaan. Tegelijkertijd ligt de advocatuur nu voor een groot onder vuur. Er zijn ook echt wel affaires waarbij je ook echt wel vraagtekens kan stellen. Van, goh, wat hebben die advocaten daar in deze zaken gedaan?
Maar zijn niet de minste namen die je hoort. Laatst was ook Gerard Roethoff in het nieuws.
Zeker.
Dat is een heel ander soort zaak trouwens, maar want dat heeft niet met bijvoorbeeld Tachi te maken.
Nee.
Maar dat is wel van een heel andere orde dan waarvan bijvoorbeeld Youssef Tachi is ervoor veroordeeld tot 5,5 jaar cel. De neef die ook advocaat was van Tachi. Voor het actief deelnemen aan de criminele organisatie van Ridouan Tachi. Door in en uit de EBI geheime informatie te smokkelen voor Ridouan Tachi. Waardoor hij van daaruit kon doorregeren over zijn rijk, zeg maar, over zijn criminele organisaties. Dat is ook een verwijt dat Ines Wesky op een andere manier gaat worden aangevreven in de strafzaak die tegen haar wordt opgebouwd. Maar we hebben ook rond Marengo andere zaken. Bijvoorbeeld Khalid Kassem, ook veel over gezegd. Later werd hij talkshow host. Maar die is ook volop in de schijnwerpers komen te staan. Omdat het Openbaar Ministerie en de politie denken dat hij heel belangrijke informatie heel vroeg, toen het niet mocht, heeft doorgegeven aan de kring rond Tachi, waarna iemand is doodgeschoten.
Ja, maar, en wat er. Kijk, zeg maar, het controleorgaan op de advocatuur is natuurlijk de deken. En die deken die ligt inmiddels, nou ja, ook wel onder een soort vergrootglas, omdat daar toch wel een soort imago aan kleeft van de slager die zijn eigen vlees keurt.
Mm-hmm.
En dat daar toch ook moeizaam, en dat zie je bijvoorbeeld in die zaak Khalid Kassem. Dat die deken, ja, die dekens, dat zijn mensen vaak uit de civiele advocatuur. En die komen ineens in dat strafrecht terecht. En die vinden het maar ingewikkeld en moeilijk. En dan lijkt het net alsof die deken niet echt keiharde oordelen durft te vellen over collega's binnen de beroepsgroep. En dat komt eigenlijk ook het imago van die advocatuur niet ten goede. En dat is bijvoorbeeld in de zaak Khalid Kassem is dat echt wel aan de orde. Dat het imago blijft bestaan van, ja joh, er wordt nooit echt doorgepakt door die deken.
Het is in dat geval ook wel gebeurd. Dus dan komt er een beetje half-half oordeel. En wat de deken niet zal hebben voorzien in het begin, de eerste deken die over hem heeft geoordeeld, dat Khalid Kassem vervolgens zelf begon aan een soort witwasoperatie, waarin hij in de Volkskrant tot twee keer toe in grote interviews ging doen alsof hij was vrijgepleit, wat helemaal niet zo was. Want de deken had gezegd, er is technische vrijspraak, heeft diegene het later genoemd, omdat geen aanvullend bewijs op de eerste verdenking, eerste sterke aanwijzingen. Dat heeft die deken toen niet vermoed, denk ik. Des te opmerkelijker is dat in de latere kwestie er ook weer toch wel weer een half-half oordeel vanuit de deken kwam. En met ook een hele rare aanname van, oh, dat gaat over die geheime, stiekem opgenomen gesprekken, weet je nog? Op het kantoor van Peter R. de Vries, Royce de Vries en Khalid Kassem. Ja, en dan komt de deken met zoiets wonderlijks als, omdat Kassem daar dingen lijkt te bekennen tijdens een gesprek dat hij niet wist dat het zou worden opgenomen, telt het eigenlijk niet de volle media-informatie, want iemand praat dan een beetje vrij uit. Nou ja, mensen die maar een klein beetje verstand hebben van strafrecht bijvoorbeeld, die weten, het merendeel van de grote zaken nu draait helemaal om uitspraken of communicatie door criminelen waarvan ze niet wisten dat die onthuld zou worden. De PGP-berichten waar we het hier vaak over hebben gehad, afgeluisterde telefoongesprekken, afgeluisterde gesprekken in de gevangenis, in auto's, in huizen. Dan is het heel slecht voor de advocatuur als er niet hard wordt ingegrepen. En wij kennen echt veel advocaten, goede advocaten in mooie zaken met mooie kantoren ook, die daar heel erg onder lijden. Die het echt heel erg vinden dat op deze manier de hele beroepsgroep wordt bezoedeld. We hebben in het verleden natuurlijk ook wel Bram Moskowitz gehad bijvoorbeeld, die uit de advocatuur is gezet, van het tableau geschrapt heet dat. En ook nog wat andere Moskowitzen, zoals we weten.
Evert Hinks is natuurlijk, hè, de advocaat is zelfs geliquideerd.
Maar die vind ik wel een andere categorie, want dat was een,
echt een, crimineel,
een criminele advocaat. Ja. Dat is wel heel anders. Die zou ik niet op één lijn willen stellen met andere namen. Die
Nee, maar kijk, weet je, dat is natuurlijk altijd een beetje het risico als je het gaat hebben over advocaten en dan wordt er snel een label opgeplakt van foute advocaten en dan wordt rijp en groen bij elkaar geveegd. En het zijn wel allemaal verschillende soorten zaken waar deze mensen dan in betrokken zijn of zouden zijn. Snap je?
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat de vraagsteller misschien bedoelt van dat de georganiseerde misdaad zo groot en zo machtig is geworden dat het voor advocaten ook soort moeilijker wordt om je...
Nou, moeilijk is het zeker. En wat het ook bij het ministerie denkt, is dat criminele organisaties of criminele samenwerkingsverbanden, zoals zij het tegenwoordig noemen, bewust proberen echt eigen advocaten aan zich te binden, die altijd alle klussen moeten doen. Maar goed, dat werd in het verleden ook wel over andere bekende advocaten gezegd. Kijk, het is voor de advocaat ook, net zoals voor journalisten, ook zaak om heel duidelijk te maken, dit is mijn rol, ik ben een zuiver advocaat. Maar dan nog, tussen zwart en wit zitten zoveel grijs tinten. Stel, Wout is gearresteerd en zit in beperkingen. Zijn vrouw die wil heel erg graag weten, waar gaat dit over? Heeft hij een rolletje plakband gejat bij de Xenos of vast stel je die dingen? Of is het een liquidatie? Ga ik hem 2 weken missen of moet ik hem misschien een jaar lang?
Leven missen.
En dan moet jij als advocaat, want hij zit in beperkingen, dan mag je helemaal niks zeggen.
Ja, nou ja, terwijl je iemand ook een beetje, je wil iemand een beetje geruststellen.
Precies, en dan iemand... weet ik, het is geen rolletje plakband, maar het is, hij wordt verweten van een of andere overval door een lookalike.
Zeg je me toch weer wat?
Ja. Doe maar gewoon plakband.
Nee, maar kijk,
ja,
doe maar wel gewoon een rolletje.
Nee, maar dat was een lookalike en dat weet ik al. En dan zeg ik, nou ja, het gaat over een overval, maar ik denk dat de soep niet zo heet wat gegeten. Dat is al niet oké, okay, weet je wel. Ja. Dus het is niet allemaal wit of helemaal zwart. En die grijs tinten, daar moet de advocatuur zelf wel scherper op zijn om daar de strepen in het zand te trekken, heel duidelijk.
Ja, over misschien ook wel een beetje ethiek gesproken. Wat is de moeilijkste ethische situatie waarin jullie hebben gezeten? En dan gaan we even uit van werksituatie, denk ik.
Ja, nou, ik denk dat voor Wouter en mij, of ik weet zeker dat het voor ons allebei geldt, dat we niet in de situatie willen komen dat mensen ons vertellen wat nog gaat gebeuren. En dat hebben we allebei meegemaakt. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand hals over kop wilde afspreken en die durft niet met mij in Amsterdam af te spreken. Dus moest ik even 's avonds hals over kop ergens heen. Kwam niet zo goed uit. Moet het nou? Kan het niet morgen? Nee, toch wel heel graag nu. Oké. Dus ik rij een heel eind en ik zie diegene daar en we zitten nog niet. Of diegene die noemt 4 namen van mensen van wie hij zegt dat die geliquideerd gaan worden op korte termijn. Bam, daar zit ik ermee.
Ja, pardon, wat kan je doen daarmee?
Waarom vertel je me dit? Wat moet ik hiermee? Ik was ook wel...
Ging je ervan uit dat het klopte of dat het betrouwbaar was?
Diegene had tot nu toe nog nooit onzin verkocht aan me. Dus ik vraag diegene ook, waarom vertel je me dit? Wat wil je hiermee? Je wil niet dat ik dit publiceer. Nee. Je wil ook niet dat ik dit aan de politie doorgeef. Nee. Wil je dat ik dit aan de geheime dienst doorgeef? Nee, ook niet. Ik zeg, maar wat is dan jouw idee? Wist je eigenlijk niet? Hij moest het kwijt. Ik zei, nou zit ik ermee.
Ja, je was een soort vertrouwenspersoon even.
Iemand die hij als enigszins ingewijd en ook een beetje als bovenwereld beschouwde. Ik zeg, maar nou zit ik ermee. En wat moet ik hier dan mee doen? Want ik kan hier niks anders mee doen dan ervan wakker liggen vannacht. Vervolgens, heel kort daarna, werd de eerste van degene die genoemd was neergeschoten. Gelukkig heeft diegene het overleefd. Raakt wel gewond, maar niet levensgevaarlijk gewond. Nou, toen dacht ik, nou, moet ik naar die criminelen toe? Dan word je speler in het veld. En Wouter en ik moeten altijd zorgen dat we buiten het speelveld blijven. Maar dit zijn zaken. En ik heb diegene ook gezegd, je moet nooit meer vertellen wat nog gaat gebeuren.
En kan je niet, dus die ene wordt neergeschoten en je denkt, hey, dat had te maken met die tip die iemand me heeft gegeven. Kan je dan niet nog wegkomen met tegen de politie zeggen dat je een keer zo iets gehoord hebt uit het...
Wij gaan helemaal niks tegen
inhoudelijk. Misschien een beetje een glibberig veld natuurlijk.
Nee, maar wij moeten absoluut buiten dat speelveld blijven. En dat is echt...
Het lijkt me wel moeilijk.
Ja, is moeilijk, maar het moet wel.
Omdat je ook gevoel hebt voor... Nou ja, dat je niet wil dat iemand kapot geschoten
wordt. Dus daarom zeggen we ook van, joh, je moet me niet vertellen wat er gaat gebeuren.
Dat is... Overigens, inmiddels...
Dan krijg jij een probleem inderdaad.
Ja. En kijk, stel nou, dat ik nu zou vernemen. Dat er bijvoorbeeld een rechter of een officier of zo heel concreet dreiging is om doodschoten te doen. Inmiddels heb ik wel bedacht hoe ik dat zou doen. Maar dat is wel ingewikkeld. En dan was ik toen had ik gewoon niet zo'n gedachte daarover. Dan zou ik wel zo dat het niet gebeurde. Zonder de politie te voeden. En, snap je? Dus het wordt altijd ingewikkeld.
Maar samen op vakantie zeker.
Maar dan kun je bij criminelen. Kun je toch, stel nou, ik loop naar die crimineel toe. En ik zeg, ja, ik hoor dat ze jou gaan doodschieten. En diegene denkt, oh, wie zal dat zijn? Oh, dan moet ik ze voor zijn.
Ja,
ik
snap het.
Maar
ik kan me helemaal voorstellen dat het zo'n. Je wil gewoon niet in die situatie komen, want die afweging is gewoon knijter moeilijk. Heb je een toevoeging, Wout?
En diegene die me dat toen vertelde, heb ik dat toen ook gezegd. Weet je hoe je met me opzat? Hij zei, ja, ik zie het ook wel, ik merk het. Ik zei, nou, dan weet je dat je het ook nooit meer hoeft te doen. Nou, dat is niet meer gebeurd. Dat was wel een wijze les, maar ja.
Nou, voor mij was het een van de grootste dilemma's waar ik ooit tegenaan was gelopen. Was na de moord op Peter R. de Vries. Toen Paul en ik wisten dat er die open lijn was vanuit de EBI. Dus Youssef Tachi, dat een open lijn was, mogelijk vanuit de EBI. En wat doen we dan? Dat vond ik echt een hele ingewikkelde. Was het een verhaal? Ja. Aan de andere kant, het mocht gewoon. Snap je? Dus je mag een advocaat hebben, ook als dat je neef is. Dat is. Dus er werd, als toen wij gingen bellen van, hey, hoe zit dat? Ja, dat mag gewoon. Dus dat is een ingewikkelde.
En nou ja, heel veel mensen wisten het ook al. Ook binnen de opsporing en in de, ja. De rechtelijke.
Ja, dus met andere woorden. En het tweede grote dilemma was natuurlijk op het moment dat je die lijn dan doorsnijdt door zo'n publicatie. Ja, wat haal je dan op de hals? Snap je? Dat vond ik echt wel. Een van de pittigste morele dilemma's waar ik tegenaan ben.
Des te meer omdat ik wist het al voordat Peter werd vermoord. Dus des te pijnlijker. Als nou misschien de moordopdracht voor Peter is gegeven vanuit de EBI via die open lijn, via die advocaat die ook zijn neef was, had ik het niet moeten kunnen voorkomen. Nou ja, mijn stellige overtuiging is dat Peter het ook wist uit dezelfde hoek waar ik het van wist. En het ook niet kon publiceren. Waarom kun je niet publiceren? Dat is misschien even goed om even uit te leggen. Stel, je wil zoiets groots publiceren dat die advocaat die ook zijn neef is door Ridwan Taghi wordt misbruikt om informatie in en uit de EBI te smokkelen. Nou, als je dat wil gaan publiceren, dan zul je toch uiteindelijk naar die advocaat en neef toe moeten. Youssef Taghi, en zeggen, nou beste Youssef, ik ga dit publiceren. En dan gaat Youssef Taghi naar Ridwan Taghi en die zegt, ja, ze gaan je het belangrijkste wat je hebt afpakken, want als ze publiceren gaat dan natuurlijk die lijn doorgeknipt worden. Wat dan? Wie hang je dan allemaal in de schiettent? Want dan is het vrij spel om te zeggen, nou, die paal moet maar weggemaakt worden. Misschien moet er een aanslag worden gepleegd op, weet ik veel, de redactie van het Parool. Daarnaast zit Volkskrant en Trouw. Je kunt het gek niet bedenken. Ik ben daar toen wel heel erg mee bezig geweest. En ook vooral binnen de staat. Van, doe iets. Hoe kan dit? Alleen daar kreeg je als antwoord deed van, ja, nee, we kunnen. Iemand heeft een vrije advocaatkeus. Je mag. En als je vrije hebt gekozen voor je advocaat, dan mogen absoluut die communicatie niet worden afgeluisterd, gevolgd, gefilmd. Dat is de situatie. Waarop wij natuurlijk, ja, maar wacht eens even. Maar dit is terreur. Dit is niet iets. Dit kan onschuldige levens kosten, misschien wel meer dan één. Nou ja, uiteindelijk is ook wel gebleken. Toen ze eindelijk nadat Peter was vermoord in augustus en september serieus onderzoek zijn gaan doen. En hij uiteindelijk is gearresteerd. Nou ja, toen bleek. Ook volgens de veroordeling, volgens de rechter, dat er een plan was geweest, een buitengewoon gewelddadige bevrijding van Taghi uit de extra bevrijde inrichting. Er was gezocht op 4 specifieke personen betrokken bij de EBI, dus belangrijke leidinggevende daar. Ja. Met de suggestie was dat het plan hen iets aan te doen, tot voeren, wat was het idee? Dus dat er inderdaad wel heel serieuze zaken gaande waren. Nou, dat is op zich wel, dat is het enige verhaal dat Wouter en ik niet hebben kunnen maken, dat eigenlijk op de voorpagina had moeten staan, 3-4 dagen achter elkaar om te beginnen, dat de staat dit liet gebeuren. Maar dat is zo even uitzonderlijk dat we daar nog steeds over hebben. Want het is niet iets wat de hele tijd gebeurt.
We gaan nog even een hele andere kant van jullie werk op. Een luisteraar vraagt, wat is het laatste nieuws met betrekking tot de dood van Biggie Dagu, de rapper die in Amsterdam werd doodgeschoten? Was het een ruzie of een liquidatie?
Nou, vooralsnog lijkt het op een ruzie. En dat zeg ik met alle mitsen, maren die, daar, die daarbij zijn op te merken natuurlijk. Maar het, een liquidatie was het, nou ja goed, naar alle waarschijnlijkheid niet.
Nee, want de liquidatie zou dan zijn omdat er meer rivaliteit en
gedoe. Nou ja, het is, dus ja, het is op het, kijk even waar de, op de plek waar het gebeurd is. Het is aan, na afloop van een feest geweest. Kijk, een nu gaan we ook een semantische discussie in. Hè? Ja. Corrie, wat is een liquidatie? Kijk, een liquidatie is... Maar dat is geen vaststaand wetenschappelijk bewezen iets. Maar een liquidatie is in mijn boekje... dat een slachtoffer wordt afgelegd, dan wel met een baken onder zijn auto... en dat hij op enig moment door echt een professioneel... en dan tussen dikke aanhalingstekens team... onder vuur wordt genomen, dat er een vluchtauto is geregeld... dat er, weet je wel, dat er een soort, ja, hoe zeg je dat... externe dingen allemaal zijn die de vlucht moeten vergemakkelijken. Het kan natuurlijk zijn dat er een ruzie is geweest... dat iemand een wapen is gaan halen en dat hij vervolgens heeft gewacht... tot die Biggie Dagoe uit die locatie waar dat feest was gelopen kwam... en hem toen bij zijn auto heeft opgewacht en hem doodgeschoten. Ja, dat is in mijn visie geen liquidatie. Snap je? Dus dat is...
Oké, maar ik denk dat de vraag... Dan ga ik lekker maar verplaatsen in de vragensteller... Ja. Dat hij bedoelt... Is hij dood omdat hij Biggie Dagoe was? Of heeft hij gewoon op iemands tenen gestaan... En was het toevallig iemand die daar niet zo van gediend
Je moet
was?
Weten, die groepen... Er zijn verschillende groepen. De groep rond Biggie Dagoe, Zone 6... de gangstrap-formatie uit Zuidoost. Allerlei leden van die groepen... en ook die groep als groep, de kern van die groep... die hebben allerlei conflicten. Hele hoog opgelopen conflicten. Ook met andere mensen die geweld gebruiken. Criminelen. Er zijn al meerdere... vechtpartijen geweest, schietpartijen, ook dat is Suriname toestanden. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat er zijn sluimerende conflicten. Er is een feest, het soort feest waar dit soort gasten naartoe trekken. Daar gebeurt weer iets nieuws. En ineens is er, denkt hij, nou is het mooi geweest. En die inderdaad buiten een wapen misschien uit zijn auto pakt. En dan het lijkt meer zoiets te zijn dan een klassieke liquidatie.
Volgende vraag. Wanneer zaten jullie er echt volledig naast?
Die zal ik nemen.
Maar ik denk, ik wil dat Wouter er ook in doet.
Oké, ik zal er ook een vertellen waarbij ik er volledig naast zat.
Oké. Nou, de grootste, en het geldt wel, dat is iets breder dan alleen ikzelf. Ik schaar ook de opsporingsdienst, de recherche en justitie aan mijn bedenkelijke zijde. We hebben in de jaren 90, en tot ook in de jaren na de millenniumwisseling... lang gedacht dat veel van de liquidaties, bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook in elders in Nederland, dat die werden gepleegd door huurmoordenaars die bijvoorbeeld uit de Balkan werden ingevlogen of binnengereden. Die mensen die zijn natuurlijk vanaf de Balkan veel geweld gewend, vanuit de Balkanoorlogen. Doen dan die moord en die zijn bij wijze van spreken alweer terug in Servië, nog voordat de recherche goed en wel de pionnetjes aan het zetten is en de lint aan het spannen is rond de moordplek. Nou, daar zaten we toch behoorlijk naast voor een belangrijk deel. Want bijvoorbeeld uit de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage is gebleken aan de hand van de getuigenis van de kroongetuigen, Peter Lasserpe, en later allerlei andere bewijzen dat erbij is gekomen, dat er allerlei, in goed Nederlands, homegrown criminelen bij betrokken waren. Er zijn verschillende tot levenslang veroordeeld. Jesse R., Moppie R., de G-familie, Siegfried S., uiteindelijk ook Dino Sorel voor het geven van de opdracht. Willem Holleder heeft levenslang gekregen voor het geven van de opdracht aan Nederlandse jongens soms van Turkse origine, Nederlandse jongens van allerlei pluimage, maar gewoon gasten.
Dichter bij huis dan je.
Gasten die gewoon in Amsterdam of in Alkmaar of niet zo ver weg waren opgegroeid. Nou, daar hebben we toch pas. En eigenlijk heeft dat. Ik heb nog niet zo vaak gehoord dat iemand daarvan zei: sorry, hier zaten we naast. Dus, vragensteller, sorry, hier zaten we naast.
Wouter?
Ik zit er altijd naast als ik denk, als ik in een vroeg stadium van een strafzaak voor mezelf denk te weten hoe die in elkaar steekt.
Hier, hier.
Ja, en dat is, zeg maar, als je bijvoorbeeld, er is een moord gepleegd in Amsterdam. En dan ga je beginnen met je verslaggeving of eigenlijk met je onderzoek. Dus dan ga je een beetje praten en doen. En dan zo gaandeweg, na een dag of twee, dan denk je, nou, ik weet wel hoe dat in elkaar zit. En dan 9 van de 10 keer zit die zaak totaal anders in elkaar. En daar kom je dan, zeg maar, als je wat meer en wat beter je huiswerk hebt gedaan, kom je er eigenlijk pas achter. Dat je denkt. En ik ben ook echt wel een paar keer dat ik echt denk, nou, dat het zo is gegaan, joh, dat had ik toch echt helemaal niet gedacht. En dat gebeurt me, is me echt wel meer dan eens.
Maar dat
gebeurd.
Houdt het ook leuk. En houdt je scherp natuurlijk. Dat je er niet van uit
gebeurt. Dat gebeurt
nou,
ook.
Nou, wat leert het je? En dat noemen ze bij de politie, noemen ze dat tunnelen. Dat je op een gegeven moment denkt, nou, ik weet het allemaal wel. Dit zit zus en zus en me zo. En dat je dus altijd je blik heel erg open houdt voor ja, zaken die echt diametraal anders kunnen zitten dan dat je bijvoorbeeld in eerste aanleg denkt.
En wat we altijd zullen moeten doen daarbij, één ding is, één van ons beiden of allebei gaat naar de plaats waar het gebeurd is. Eentje onmiddellijk en de andere dagen daarna of zo. We willen het allebei wel zien, hoe iets in elkaar zat of zo. Dat is iets. En dat je na je eerste research en na je eerste berichtgeving, want hey, dit lijken de eerste onderzoeksbevindingen te zijn, ook van wat we dan horen uit opsporingen en zo, wat we van getuigen horen. Dat je blijft doorzoeken en doorzoeken en doorzoeken en niet denken, ah, we hebben het verhaal al gemaakt. We hebben het net over Biggie Dagoe gehad. Nou, tot nu, tot op de dag van vandaag weet niemand precies hoe het zit. Ook de recherche niet, toch? Dat hoef je van mij, kun je van mij aannemen.
Voorbeeldje. In het begin van de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, die is hier 300 keer voorbij gekomen in deze podcast. Maar toen zag ik van, joh, die nummerplaten van die Range Rover, die kwamen volgens mij, als ik het goed zeg, uit Zuid-Frankrijk. Nou, wat dacht ik? Ja, dat zijn jongens uit de banlieue, uit Marseille, en die hebben hier een drugsdeal gedaan en die zijn waarschijnlijk geript. Dat was gewoon eigenlijk hoe dat is gewoon het eerste idee wat ik had. Nou, dat is dus totaal anders.
Alleen dat publiceer je niet, hè?
Nee, het opschrijven is een tweede. Dat kan pas als je, zeg maar. Maar gewoon je eerste gedachte, eigenlijk zit je er bijna altijd naast. Gewoon. Omdat de werkelijkheid is ook altijd veel raarder dan welke film of
en
weet ik veel.
Onvoorspelbaar, ja.
Ja, wat vooral van leren is, niet te veel aannemen, inderdaad niet in een tunnelvisie belanden, de blik open houden en dat wat je hoort aan onderzoeksbevindingen, als je het goed gewogen hebt en gecheckt, weliswaar melden, maar in de context van er is nog heel veel onduidelijk en stemmen gaan, getuigen denken dit te hebben gezien. En dat denk ik, kijk, het is natuurlijk wel, we zijn media, we willen proberen uit te leggen wat voor verschrikkelijks hier aan de hand is. Dus we gaan die stapjes wel zetten. En dan gaan we zorgvuldig nadenken als het goed is. En het moeilijkste is vechten soms tegen je eigen redactie, hoor, in het verleden. Van, oh, kom nou eens met een stuk. Nou, wacht eens even. We zijn nog bezig. Ja. Kijk, we hebben er nog nooit naast gezeten natuurlijk. Want het slachtoffer is zus en zo.
Nou ja,
daar gokken we natuurlijk niet mee.
Er zijn liquidaties bijvoorbeeld geweest. Waarbij, nou, dan denk je, nou, dat speelt zich waarschijnlijk dus af in het criminele circuit. En hoor je later van, nou ja, misschien is het ook wel gewoon een liefdesrivaal. Mm-hmm. Weet je wel, dat het in die hoek gezocht moet worden. En ja, en soms kom je er ook helemaal nooit achter. En dan blijf je tot in lengte vandaag denken, hoe zit het nou?
We hebben nog eigenlijk heel veel vragen over, maar geen tijd. En ik wil alle luisteraars zeggen, wil je nou zelf een vraag aan Paul of Wouter stellen? Dat kan bij onze theatershows. We staan 8 mei in de Meervaart in Amsterdam. Die avond is vrijwel uitverkocht, maar wij kunnen nog 2 kaarten weggeven. Wil je kans maken? Doe dan mee met onze winactie op Instagram. Hoe doe je dat? Gewoon even het account van Het Parool opzoeken en dan wijst de rest zich vanzelf. Verder kunnen we eigenlijk alleen nog zeggen dat we binnenkort ook nog richting Rotterdam komen en richting Utrecht. En voor de uiteindelijke data kun je terecht op parool.nl/live. Dank voor het luisteren weer allemaal en tot over 2 weken.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.